Ik wil stilstaan vanmorgen bij Psalm 30. Dus laten we die eerst lezen. Psalm 30. Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt me gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde al in het graf, maar u hield me in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent. Loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf? Als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Psalm 30, ik denk dat dat een psalm is met een verhaal. Het begint met de eerste regel. Hoog wil ik u prijzen, Heer. God prijzen, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Dat is iets wat bij mij niet zo vanzelf spreekt. Ik bid wel en ik vraag van alles aan God en ik dank hem ook voor wat God geeft. Maar hem prijzen om hemzelf, wie hij is, zijn grootheid, zijn goedheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn wijsheid, zijn trouw. In deze psalm is dat heel belangrijk. Het begint ermee, hoog wil ik u prijzen. En het sluit ermee af, eeuwig wil ik u loven. Dus het gaat over het prijzen van God. En tegelijk staat deze psalm heel dichtbij ons gewone leven. Ik denk dat er heel veel herkenbaars in zit. Een psalm met een verhaal. En dat gaat terug op iets wat David in zijn leven meemaakte. En hij noemt het zo dat je je er makkelijk in kunt herkennen. We zijn in deze psalm heel gauw bij ons eigen leven. We beginnen bij het begin. Hoog wil ik u prijzen, Heer. Het gaat in de Bijbel vaak over God die mensen verhoogt. Wie zich vernedert zal verhoogd worden. Juist mensen die zichzelf niet zo hoog hebben, zullen door God hoog geplaatst worden. Maar nu zegt David, ik wil God verhogen. Want God is misschien wel eens klein in ons leven. Als we onszelf hoog hebben, groot maken, druk zijn met ons eigen bestaan, dan worden onze eigen zaken heel groot en dan wordt God klein. Nou, dat was wat bij David gebeurd was. David had zichzelf nogal hoog geplaatst. Hij zegt dat in vers 7. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Blijkbaar een periode dat David zich stevig in het zadel voelt zitten. Hij heeft natuurlijk moeilijke tijden achter de rug. Hij is door Saul achtervolgd. Altijd op de vlucht geweest, jarenlang. Maar nu heeft hij de troon in handen. En de vijanden van buitenaf die zijn allemaal overwonnen. Rust en voorspoed in het land en hij is een machtige koning. En dat had God gedaan, maar dat raakte bij David wat op de achtergrond. In mijn overmoed dacht ik, en moed is natuurlijk iets heel goed, maar overmoed is riskant. Moed, dat is als je leeft in vertrouwen op God. Dat hij voor ons zorgt, dat hij je leven leidt. Wij hoeven ons geen zorgen te maken, we zijn in zijn hand. Maar overmoed is alsof we het toch een beetje in onszelf hebben. Dat wij het wel in de hand hebben. Overmoedig. Dat is dat verhaal dat Jezus vertelt in het Nieuwe Testament over die rijke man. Die zei, mijn land heeft veel opgebracht. Ik ga nog grotere schuren bouwen en dan ga ik er eens lekker van genieten. Alsof je leven je eigen bezit is. Alsof jij daar zelf over gaat. Je gezondheid en je positie en je succes. Dat wordt allemaal iets van jezelf. En het hoeft niet te betekenen dat je niet gelooft. Je bent niet ongelovig in de zin dat je niet in God gelooft. Maar je ontvangt je leven ook niet meer uit zijn hand. Van die periode in je leven. God heeft je gezegend, je bent gezond, je zit goed in je vel. Je werk loopt als een trein. Wie doet me wat? In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Dat is wat in een andere psalm, psalm 10, de goddelozen zeggen. De goddeloze zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Hij praat, David, als een goddeloze. Nooit zal ik wankelen. Je zou kunnen zeggen, dat is een belijdenis van zijn ongeloof. Ja, je kunt je geloof belijden en je kunt ook je ongeloof belijden. Wat is die man eerlijk? En wat is de Bijbel eerlijk? Dat zul je toch niet gauw van jezelf zeggen. Ik praat er als een goddeloze. Maar David geeft het toe. Ik had het allemaal voor mekaar. Gezond en sterk en het loopt allemaal goed. En overal waar ik kom heb ik succes. Soms kun je dat in je leven hebben. Wat kan er gebeuren? Tuurlijk, we zijn afhankelijk van God, maar we redden het wel. En we slaan ons er wel doorheen. Je staat zo stevig als een berg. Wat David zegt, ik stond als een machtige berg. Dat kwam door God. God had hem gezegend. U had mij lief en ik stond als een berg. Maar David begon een beetje voor zichzelf. En daar gebruikte hij God bij. Hè? God wil mij toch zegenen. En het gevaar zit hem er natuurlijk in. Dat het allemaal bij mij gaat horen. Zo voelde David zich als een berg die je nooit van zijn plek krijgt. Ik stond als een machtige berg. Maar in de Bijbel staat, God raakt de bergen aan en ze beven. En dat deed God ook in het leven van David. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. Dat is een opvallende zin. U verborg uw gelaat. God verstopte zich. God was er even niet. Voor David even niet. Hij moest het maar even alleen doen. En David schrok zich wild. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. Opeens stortte alles in elkaar. Zijn hele leven lag opeens overhoop. staat niet precies op welke manier God dat deed. Er zijn mensen die denken aan ziekte, omdat David zegt, u hebt mij genezen. Maar je kunt ook wel genezen van andere dingen dan ziekte, angst of verdriet. Er zijn mensen die denken aan oorlog, omdat het over vijanden gaat. Maar David had overal vijanden, ook in zijn eigen land, onder zijn eigen volk. Er staat niet precies wat. Misschien kun je denken aan zoiets als de zonde die hij gedaan had met Bathseba. Dat heeft ook het fundament onder zijn leven weggeslagen. Maar wat hij in ieder geval zegt, hij is dicht bij de dood geweest. Eerst leek het allemaal zo geweldig. Hij zit vast in het zadel, alle volken hebben ontzag voor hem. Die koning kun je maar beter te vriend houden. En toen verborg God zijn aangezicht. God trok zich even van David terug. En David schrikt. Het leven was toch niet zo zeker als het leek. Hij dacht dat hem niks zou overkomen. Maar wat is hij zonder God? Toen het hem zo goed ging. En toen hij dacht dat hij zo stevig stond, werd hij alleen maar gedragen door God. Het lijkt me heel herkenbaar wat David hier vertelt. God zegent ons, God zorgt voor ons en dan gaan wij op onszelf drijven. En wat kan welvaart ons verleiden? Om op onszelf te gaan drijven, onze drukte, onze plannen, onze berekeningen en onze verzekeringen. We zijn goed gedekt. En God is er ook, maar het hangt niet meer iedere dag van hem af. Ja, in theorie natuurlijk. Maar niet in de praktijk. We redden ons wel. We hebben het onder controle. Alles loopt. En je bent toch Gods kind? Hij zorgt voor je. Hij wil je zegenen. Je bent zijn lieveling. Wie kan je nog wat maken? Ik denk niet dat David God helemaal vergeten was. Hij heeft vast gebeden. Hij heeft misschien ook wel gezongen, want dat was hij gewend. Maar hij leefde eigenlijk alsof God hetzelfde was als wat hij allemaal dacht en wilde. God kon eigenlijk toch niet anders dan voor hem zorgen. En toen viel opeens alles weg. God verborg zijn gezicht. En wat is David geschrokken. Als gelovige kun je soms ook heel erg schrikken. Juist als je God wat kwijt was. Je geloofde wel, maar je was toch een beetje veel voor jezelf begonnen. En dan opeens gebeurt er iets en je schrikt. En je vraagt je af, ben ik er volgend jaar nog wel? Heb ik mijn baan volgende maand nog? Heb ik mijn kind volgende maand nog? Hoe kan het dat dit gebeurt? En dan opeens besef je weer, wat ben ik zonder God? Opeens is al je zekerheid weg. Ik heb geen leven in mezelf. We hebben geen enkele garantie in onszelf. Zomaar opeens kan God dat onderuit halen. Dat knobbeltje onder je huid. De dag dat je te horen krijgt dat je niet meer terug hoeft te komen op je werk. Een ongeluk dat je hele leven omver gooit. Of je kind dat zegt dat hij niet meer kan geloven. Dat zijn heftige dingen. En dat maakt je bang en onzeker. Je voelt je machteloos. Je bent je houvast opeens kwijt. Je zou kunnen vragen, is dat dan God? Is dat dan God die ons bang maakt? David zegt dat. U verborg uw gelaat. Voor David was het God die het deed. Wil God dat wij ziek worden, dat er tegenslag in ons leven is? Heeft Hij er plezier in om ons leven onderuit te halen? Waarom overkomt mij dit? Maar David heeft geen waarom vragen. David weet heel precies waarom God dit deed. Dat was om zijn overmoed. Mij krijgen ze niet onderuit. En natuurlijk wil niemand van ons tegenslag meemaken. Ziekte, verdriet, onzekerheden, zorgen. Maar in deze psalm zijn ze een duw in de goede richting. Terug naar God. Terug naar het leven met Hem. Niet onze eigen vanzelfsprekendheden. Dat we het wel voor elkaar hebben. Maar helemaal teruggeworpen op Hem. Op zijn ontferming. God kan het ons soms benauwd maken. Niet omdat Hij dat leuk vindt. Maar Hij wil dat we Hem niet kwijtraken. God die ons laat ontdekken dat die zogenaamde zelfstandigheid van ons. En die onafhankelijkheid van ons. En onze zekerheden en vastigheden. Het allemaal niks te betekenen heeft. God is er niet om mijn leventje te regelen. Hij wil dat ik leef. Maar ik kan niet leven zonder Hem. En soms helpt God ons daarin. Als Hij geloof en succes of geloof en gezondheid uit elkaar trekt. Dat dat niet altijd bij elkaar hoort en in elkaars verlengde ligt. Ik las laatst een boek over een grote opwekking in Mexico. Er was ook vervolging, maar er kwamen heel veel mensen tot geloof. En dat er dan een oudere man is die tegen een jonge man zegt die op pad wil gaan en het evangelie overal wil brengen. Ga, breng het evangelie. Maar zeg niet tegen de mensen, geloof in Jezus en ontvang een mooi huis. Of geloof in Jezus en ontvang gezondheid. Want God belooft ons niet een prachtig huis en goede gezondheid. God belooft ons zijn eeuwig koninkrijk. Daar wil Hij ons hebben. En daarom laat Hij in ons leven niet altijd alles gladjes verlopen. Ik denk niet dat God er heel erg druk mee is of wij het wel naar onze zin hebben in het leven. En of wij wel lekker in ons vel zitten. Hij heeft een veel groter doel. God is de God die ons leven kan opschudden, omdat Hij weet dat onze eigen zekerheden ons niet gaan redden. En dan leer ik weer bidden. En niet dat ik daarvoor niet bad, maar dat echte vluchten naar God en me aan Hem vastklampen. Het gebed waarbij mijn bestaan op het spel staat en waarbij ik weet mijn enige zekerheid, de enige grond onder mijn bestaan, is God. En ik denk dat dat niet betekent dat God dat altijd doet omdat ik Hem niet meer echt zocht. Het is niet zo dat je bij tegenslag altijd moet zeggen, oh, blijkbaar diende ik God niet genoeg. God is geen God van standaardrecepten. Hij gaat met iedereen een eigen weg en er gebeuren dingen waaraan je soms geen touw kunt vastknopen. Maar Hij kan ons ermee helpen als Hij ons stilzet. Wat ben je zonder mij? En wat heeft David gedaan? David ging bidden. Hij heeft zich niet vastgeklampt aan het leven, maar aan de God van het leven. Wat baat het u als ik sterf? Kan het stof u soms lopen? David schrijft deze psalm als het achter de rug is. Maar het is net alsof hij nog een keer achterom kijkt over de rand van de afgrond om te zien hoe diep het was, hoe ver die weg is geweest. En dan ziet hij opeens weer waarvoor hij er eigenlijk is. Waarvoor hij leven mag. Hij is er om God te loven. Niet meer zijn eigen vanzelfsprekendheden, maar de honger naar God. Het verlangen om met hem te leven en hem te loven. Kan het stof u soms loven? Je zou kunnen zeggen, nou maar weet David dan niet van een leven na de dood? Dat hij na zijn leven bij God mag zijn? Nou, dat is in het Oude Testament niet allemaal heel helder. Hè? Dat is natuurlijk pas bij de opstanding van Jezus veel duidelijker geworden. Maar ik denk dat het nog steeds geldt. God heeft ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven. God heeft ons niet gemaakt om te zwijgen, maar om hem te loven. En David ging weer bidden en God was er. U hebt me genezen. Hij was helemaal de kluts kwijt. Zijn houvast kwijt en God zet hem weer overeind. En helpt hem nu weer door. De dood was dichtbij, maar kreeg David net niet te pakken. U trok mij uit het dodenrijk omhoog. Hij wordt als een emmer uit de put gehaald, de put waar je zelf nooit uitkomt. Maar God trekt hem er weer uit. Terug in het leven en vooral terug bij God. En dan zegt David niet, tjo, ik heb geluk gehad. Ik heb me er weer goed doorheen geslagen. Of, de artsen kunnen veel tegenwoordig. Of, ja, maar ook je eigen wilskracht doet er wel wat aan. David zegt, dat was u. Dat was uw goedheid. Want hij had gemerkt dat er niks van hem overbleef zonder God. En dank God voor de artsen die je mochten helpen. En dank God voor de wilskracht die je had. Maar als hij je niet omhoog trekt, hem loven, weer terug bij God. En dan zegt David die mooie regel in deze psalm. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Ik denk dat dat een hele belangrijke tekst is in de Bijbel. Het gaat over Gods liefde, ook over zijn woede, zijn toorn. Daar kun je niet omheen in de Bijbel. De toorn, de boosheid van God. Maar er is wel verschil. God heeft niet twee kanten. Hij is liefde en hij is toorn. Want er staat wel in de Bijbel, God is liefde. Er staat nergens, God is toorn. Zo is hij niet. Dat zit niet in hem. Dat is alleen maar zijn reactie op wat mensen doen. Reactie op de zonde die hij ziet en het onrecht en de overmoed. En de eigen wijsheid van mensen. Zijn liefde is zo groot en heilig. Dan zal er toorn bij hem zijn. Maar dat is maar een ogenblik, zegt David. En ik denk dat dat niet betekent van, ah, dat valt wel mee, gaat wel weer over. Betekent niet zoveel. Nee, daarmee brengt God je terug. Daarmee brengt hij je tot bezinning. Je wordt stilgezet en dan ga je hem weer zoeken. En zodra je hem weer vindt, ja, daar is hij weer. Met al zijn vergeving en genade. En daar is God op uit. Dat zoekt hij. Hij is er niet op uit om toornig te zijn, maar om lief te hebben. Een ogenblik duurt zijn woede, een leven lang zijn liefde. Gods liefde en genade. Hij mag je, hij houdt van je, hij heeft plezier in je. Dat duurt je leven lang. Soms is er even zijn woede, omdat je hem losliet. Omdat je het wel op je eigen manier zou doen. Maar als je hem dan weer zoekt, hij heeft je lief. Hij draagt je leven. Hij geniet van je. Met tranen, zegt David, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op. De avond, als het donker wordt, daar worden je zorgen altijd groter van. En dan wordt je lijden zwaarder van en je angsten intenser. Maar na één nacht is dat ook weer voorbij. En 's morgens wordt het weer licht. Zo is God. Soms haalt hij je zekerheden onderuit. Maar daarna zie je hem weer in al zijn liefde. En als we dan verder mogen kijken dan het Oude Testament, past dat dan ook maar toe op het sterven. 'S Avonds zijn er tranen. 'S Morgens gejuich. Het welkom van God als je binnenkomt in de hemel. Of als hij je uit het graf roept bij de opstanding. Na één nachtje is het voorbij. Nou, dan mag je God wel loven, denk ik. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, zegt David. Dus niet een beetje, dus uitbundig. En dat hou je niet voor jezelf. Zing voor de Heer allen die hem trouw zijn. Want terug bij God is ook altijd weer terug bij elkaar. Als je God terugvindt, vind je ook elkaar weer terug. Dan scherm je niet meer af, maar dan deel je dat samen. Verbonden met elkaar in God. En David zegt, dat mag nu niet meer stoppen. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Nou mag dat ook nooit meer ophouden. David was God vergeten. Hij dacht dat hij het zelf wel zou regelen. Ja, dan loof je God niet. Maar nu wil hij dat nooit meer vergeten. De gevaren zijn niet opeens allemaal weg en de dood komt weer terug, maar als je zo'n God hebt. God prijzen de zin van je leven. Als ik dat niet doe, dan beantwoord ik niet aan mijn levensdoel. God groot maken. Hoe groter ik mezelf maak, hoe kleiner God wordt. Maar hoe meer ik mijn eigen vanzelfsprekendheid kwijtraak. En besef hoe afhankelijk ik ben, hoe meer ik God zal prijzen. Waar is God in mijn leven? Ligt hij in het verlengde van mijn wensen? Of leg ik mijn wensen in het verlengde van hem? Als je nou de balans opmaakt van je leven, dan gaat het niet om wat heb ik bereikt. Wat heb ik allemaal voor goede dingen gedaan? Zelfs niet hoeveel mensen heb ik bekeerd. Maar heb ik God geprezen? Hoeveel heeft hij voor me gedaan? En laat ik dat horen? En blijf ik dat doen of zakt dat ook gauw weer weg? En begin ik weer voor mezelf? En dat is niet om te oordelen. God geeft deze psalm ook niet om te oordelen, maar om ons te helpen. Hij wil ons niet kwijt. En wij mogen elkaar helpen om hem te prijzen. Niet meer vergeten, niet meer laten wegzakken, niet meer stil laten worden. Deze God die er altijd is. Zelfs als wij er even niet zijn, hij is er en hij haalt ons weer terug. Soms laat hij ons heel eventjes voelen dat we niet zonder hem kunnen. En dan mogen we weer ons leven lang genieten van zijn liefde en genade. Wat zouden we zijn zonder hem? Maar wat heeft hij ons lief? Amen.